Wat
moet ik hiermee?
Niks nog. Vandaag is het 1 juni 2022.
Ja.
En we zijn bij Arnoud van der Vorst.
Klopt.
En we hebben een interview over je leven in Leiden.
Ja.
Met een korte terugblik op je jeugd. Maar we gaan vooral inzoomen op tandartsenpraktijk en over je schrijverschap.
Ja.
En over het neosymbolisme.
Ja. Ik heb nog wat schilderij neergezet daarachteraan. Nee. Dus ik heb even nog wat illustratie. Dat is mijn zelfportret.
Zelf gemaakt? Wauw.
Dus ik ben best enthousiast bezig bij B+C. Schildercursus.
Oké. Okay.
Heel goed, heel goed.
Ja.
Goed, ik begin even met de ouders. De geboortedatum van je vader en je moeder.
Ja, ik ben bij pleegouders opgevoed, mijn oom. Mijn vader heb ik nooit gekend, die is voor mijn geboorte overleden. En mijn moeder, die heb ik ook maar kort gekend, die is overleden toen ik 6 jaar was.
Mm-hmm.
Dus ik ben in Gouda bij mijn oom en tante terechtgekomen in mijn jeugd.
En had dat een reden met de oorlog?
Nee. Nee, mijn vader is verdronken.
O jee.
Ja, dat wil zeggen, dat is gebeurd in het Westland waar wij toen woonden, in Wateringen. En daar had je een veiling en daar brachten de kwekers, zeg maar, in schuiten de groenten naar de veiling aan de Noordweg in Wateringen. En op een van die tochten is hij kennelijk van zo'n schuit afgegleden of wat ook en verdronken.
Oh. En dus, dat was al voor je geboorte?
Ja, dat was zo'n 3 maanden voor mijn geboorte.
Dat is voor je moeder waarschijnlijk behoorlijk heftig geweest.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja.
En waar woonde je moeder ook in Gouda?
Nee, mijn moeder woonde in Wateringen. Daar ben ik ook geboren.
Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat is een soort, ja, toch wel een trauma in je leven.
Absoluut. Over de dood van mijn moeder wil ik liever niet praten. Dat is een drama geweest, dus dat moeten we maar even laten.
Ja, dat is goed. Maar je start is dus gewoon behoorlijk pijnlijk geweest.
Ja, dat is natuurlijk een omslag in mijn leven geweest, dat ik natuurlijk vanuit Wateringen in Gouda terecht ben gekomen.
Ja.
Maar ik heb een goede jeugd gehad, fijne pleegouders, dus dat is echt heel fijn geweest.
Ja, nou, ja. Dat is een zegen.
Ja, absoluut.
Ja. Zijn er veel herinneringen aan je moeder en aan die heftige gebeurtenissen rond haar overlijden?
Ja, daar heb ik herinneringen aan. Dat was rond mijn 6e jaar. Maar ik heb ook wel herinneringen van daarvoor. Ik heb ook herinneringen aan dat de bevrijding plaatsvond.
Ja.
Dat was toen 3 jaar.
Ja.
En toen hoorde ik roepen, de oorlog is voorbij.
Dat weet je allemaal nog.
Ja, en toen zag ik er in de verte een aantal tanks voorbij rijden.
Ja.
Maar oorlog zei me eigenlijk nog niks op die leeftijd.
Ja.
Maar dat moment, dat zal ik nooit vergeten, dat de geroepen werd, de oorlog is voorbij. Ik besefte wel dat het iets zeer essentieels was.
Ja. En op dat moment woonde je bij je moeder.
Ja.
En hoe heeft zij gereageerd, weet je dat nog?
Nee.
Dat
nee, daar weet ik verder eigenlijk weinig meer van hoe het in de familie daar gegaan is.
Nee.
Dus alleen die herinnering staat nog wat scherp voor de geest.
Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Ja.
Mag ik even nog even?
Ja.
Was je enig kind, begrijp ik je? Of ben je enig kind?
Ik ben geen enig kind, dat wil zeggen, dus mijn moeder is hertrouwd. En daar is een zusje, een halfzus, geboren.
Oké.
En hoe oud was jij toen de halfzus geboren werd?
Zij is 3 jaar jonger geweest.
3 jaar jonger.
Dus ik denk dat het 2 jaar.
Ja.
Mm-hmm. Ze is intussen nog niet zo lang geleden overleden aan kanker.
Mm.
Dus ja, dat is wel jammer, tragisch te gaan.
Ja.
Ja.
Mag ik nog een vraagje? Een
heleboel tragiek.
Het beroep van je vader, was hij nou boer?
Mijn echte vader die was werkzaam op een kwekerij.
Oké, ja.
Mm-hmm.
Nou, dan,
en wat kweekte die?
Nou, wat in het Westland was natuurlijk, hè, groenten en dergelijke. En wat er ook toen de tijd in het Westland ook veel werd gekweekt, zeg maar. Er waren druiven. Ik geloof dat de hele druivencultuur verdwenen is uit het Westland.
Ja.
Daar waren heel veel, er werden heel veel druiven gekweekt. Mm-hmm.
Ja. Oké.
Ja.
Je kwam bij je oom. Was het een broer van je vader?
Broer van mijn moeder.
Van je moeder. Dus je
kwam
aan de kant van je moeders familie.
Ja.
En waren daar nog neefjes of nichtjes?
Ja, we hadden toch een vrij grote familie. Mijn vader en moeder hadden nog in totaal nog 2 zussen en een broer. Dus ze waren in de tijd met 1, 2, 3, 4, 5 kinderen.
Ja. En dat was het gezin ook van je oom en je tante? Die
dan heb ik toch een gezin van mijn, ja, mijn oom, dus de broers en zussen.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Hoe omschrijf je de sfeer in het gezin? Want je zei net, ik heb het daar goed gehad.
Ja.
Wat zou je een beetje kunnen, als je probeert hoor, want dat is natuurlijk allemaal best heftig, goed, dat realiseer ik me wel. Als je probeert een beetje afstand te nemen en te kijken wat voor cultuur was daar in dat gezin. Was godsdienst heel erg belangrijk?
Van mijn pleegvader bedoel je?
Ja.
Ja, nou dat was een hele goede sfeer. Mijn pleegvader werkte bij de producent. Daar zat hij op kantoor. De producent was een zuivelfabriek in Gouda. Coöperatieve zuivelfabriek in Gouda.
Ja, ja.
De producent bestaat niet meer. Die is opgegaan in de... Het groot bedrijf in Meppel. En dat is weer overgenomen, meen ik, door de Frisia.
Ja,
dus
ja.
Dat bedrijf wat is in Gouda zat.
Ja.
Dat is dus verdwenen na de dood van mijn vader. Dat is zich overgenomen.
Ja, ja, ja.
De producent.
En wat voor cultuur was er in je pleeggezin?
Uitstekende cultuur. Het was een middenstandsgezin, zeg maar. Een binnenkader. Een goede baan van mijn vader. Mijn moeder was huisvrouw. Mm-hmm. En dat was altijd een harmonieus gezin.
Ja.
Ik spreek nu over de jaren 50, dat was prima.
Ja. Ja. Had je ook het gevoel dat ze je goed opgevangen hebben na de dood van je moeder?
Absoluut.
Was er ruimte voor jou om verdrietig te zijn, om te kunnen rouwen?
Jazeker, maar daar hebben we eigenlijk nooit zo over gesproken. Er is eigenlijk weinig teruggegrepen op mijn vroege jeugd. Ja. Ja, dat was ook een onderwerp. Dat was eigenlijk een beetje, dat moet je maar niet opschrijven, maar dat was een beetje taboe. De dood van mijn moeder.
Ja, dat was in die tijd namelijk meestal zo, hè?
Die was in die tijd, was eigenlijk nooit, werd nooit doorgesproken, doorgevraagd. Alles ging eigenlijk maar een beetje oppervlakkig, zou ik het zo stellen.
Ja, en je moest vooruitkijken.
En vooruitkijken, als je nu de kranten leest met al die commentaren en die interviews met gehandicapte mensen, mensen die psychische problemen hebben, dat staat bol in de kranten, maar dat was toen de tijd eigenlijk niet.
Er was helemaal geen aandacht voor.
Er was geen aandacht voor. Ik weet wel dat we in Gouda de eerste psychiater kregen. Nou, dat was een soort sensatie.
Ja.
En er werd gezegd, nou, die zal ook wel gek zijn.
Ja, ja.
Dat was een hele rare situatie toen ik naar de eerste psychiater in Gouda.
Ja. Ja, dat was echt de tijdsgeest, hè?
Tijdgeest.
Dat was overal zo.
Ja. Ja.
Want mijn vraag was ook een beetje van de belangstelling voor, ja, ik denk voor, nou, laten we eerst beginnen met tandartsenberoep.
Ja.
Hoe ben je gekomen tot de keuze van je studie om tandheelkunde te gaan doen? Was daar vanuit je gezin?
Nee, ik had eigenlijk arts willen gaan studeren en ik ben toen in de oriëntatiedagen in Amsterdam, of Utrecht, nou, ik geloof Amsterdam, oriëntatiedagen voor de medicijnenstudie.
Ja.
En toen werd ons sterk afgeraden om medicijnen te gaan studeren. Dat was destijds, dan spreek ik over 1960,
ja.
59, 60, werd er gesproken over een groot overschot aan artsen. Dus wij werden eigenlijk min of meer, het werd ontraden om die studie te gaan doen.
Mm-hmm.
En nou ja, toen heb ik gedacht, wat ligt er dichtbij, ik ga tanden kunnen studeren.
Ja.
Ja.
Was het toen al een medische richting?
Ja, het was een academische studie toen al.
Ja.
Dat is eigenlijk allemaal zo'n beetje na de oorlog veel beter opgezet eigenlijk.
Ja.
We hebben in de oorlogstijd en daarvoor had je ook beroepen van tandheelkundigen. Dat waren dus niet echt gestudeerde tandartsen, maar die vulden een gat op in het, laten we zeggen, het ontbreken van voldoende tandartsen. En dat is na de oorlog radicaal veranderd. Die studie is ook, zeg maar, goed aangescherpt.
Mm-hmm.
Zesjarige studie.
Ja. Hij was er voor 5 jaar en is daar 6 jaar gegaan.
Ja.
Dat zie ik, ja.
Ja.
En, ja, hoe heb je die studie ervaren? Was het gewoon iets wat je ervan voorgesteld had?
Ik vond het pittig, de studie. Ik vond het, kijk, de tandheelkundige studie, die stond op 2 pijlers. Dat enerzijds de medische kant, we kregen ook medische colleges. En ook over de tandheelkunde natuurlijk, laten we zeggen, dus het de leervakken. Mm-hmm. En daarbij ook natuurlijk de praktische vak. Je had de hele week door practica.
Mm-hmm. Ja.
En die combinatie was best wel pittig. Er zijn er toen de tijd in het eerste jaar ook een aantal al afgehaakt.
Mm-hmm.
En die toch niet konden bolwerken, die combinatie. En die gingen dus medicijnen studeren. Maar ja, uiteindelijk ben ik er toch wel goed doorgekomen.
Ja.
Ja.
En nou, je eigen, het was dus de insteek om medicijnen te gaan doen, maar door de tijdsgeest van de verwachting dat er te veel artsen zouden komen en banengarantie er niet echt was. En tandartsen was natuurlijk een tekort aan.
Er was een tekort aan, een groot tekort aan.
Dus daarmee wist je eigenlijk zeker dat je wel aan het werk kon.
Ja, absoluut. De toekomst was verzekerd, zeg maar.
Ja.
En toen kregen we natuurlijk de eerste jaren, dat toen ik is afgestudeerd, dat er ook in Leiden heel weinig tandartsen waren.
Ja.
Toen waren er geloof ik 25 en nu zijn er geloof ik wel tegen de 100 geloof ik in.
Ja.
Maar wij hadden te maken natuurlijk met volksziekte nummer 1, de caries.
Ja.
Die tierde welig na de oorlog.
Ja.
Dus je moest ontzettend hard werken als tandarts, volle wachtkamers, om het allemaal maar bij te houden.
Ja.
Het was wel zwaar.
Ja.
Het was pittig hoor.
Ja.
Ja.
Hoe ben je in Leiden terechtgekomen? Wat was...
Ja, ik ben in Leiden terechtgekomen eigenlijk door de militaire dienst. Ik werd gestationeerd op de Morspoortkazerne. Daar was een klein kliniekje.
Ja.
En daar behandelden wij de officieren, militairen. En dat draaide onder de regie van mevrouw van Schaik. En daar kwam ik ook nog een andere collega van, hij heeft daar ook gewerkt. En daar heb ik mijn diensttijd afgemaakt.
Ja.
De Morspoort was eigenlijk de kokschool.
Ja.
Onder leiding van kolonel Wessels.
Ja, bekende persoon.
Hele bekende persoon, een hele kleurrijke figuur, die kolonel Wessels. En wij hebben toen nog eens even een rel gehad, dat dus werd geconstateerd dat de koks ongelooflijk slechte gebitten hadden. En werd gezegd, ja, die staan met hun die kerkhoven boven de kookpotten.
Ja.
Dan moet dat daar gedaan worden.
Ja.
Maar dat is totaal misgegaan. Daar is een soort angstcultuur ontstaan bij de recruten. En die hebben zich met hand en tand verzet. Ja. Dat ze en masse dat naar de kiezen getrokken werd. Ja, dat is even toen heeft gespeeld. Maar die waren ook slecht, die gebitten.
Ja.
Absoluut.
Dat was in de tijd van 68, hè? Van de
ja.
RGO. Hoe ging je daarmee om met zoveel weerstand van die binkies?
Nou, je kon niks doen eigenlijk, want er was geen meewerking.
Nee.
Dus ik heb ook geen opdracht gekregen van kolonel Wessels om nou eens de hele dagen kiezen te gaan trekken.
Nee.
Dat
nee.
is dus eigenlijk niet van de grond gekomen.
Nee, zo.
Ja. Ja. Ja, dat was echt volksziekte nummer 1. Dat is pas eigenlijk toen met de opkomst van fluoride en fluoride-tandpasta's. Ja. Daar hebben we daar eigenlijk een beetje grip op gekregen.
Mm-hmm.
En dat is ook sterk verbeterd toen natuurlijk.
Ja. En je kwam dus op de kazerne.
Ja.
Hoe was de relatie tussen die recruten en de Leidse bevolking? Heb je daar wat van meegekregen, hoe dat in die tijd was?
Nou, ik denk niet dat er echt op een of andere manier een binding of een relatie was.
Nee.
Ik neem aan, ze gingen wel de stad in en de cafés in,
ja.
Maar er was niet echt van hogerhand een actie om daar nou iets warps van te maken. Dat, nee. Daar is niets uitgekomen dat daar een, misschien de officier, kolonel Wessels, dat die wel contact had natuurlijk met de raad of een andere bekende figuur in Leiden. Burgemeester, wat ook, die had die connecties wel, maar de recruiter, nee, niet echt. Dat was niet echt een grote binding.
Maar merkte je dat ze een beetje eigenlijk afgewezen werden? Want de Leidse bevolking wees ook die studenten af, hè, de koorstudenten.
Ja.
Was het dezelfde houding naar de militairen of was het toch anders?
Ja, dat was toch eigenlijk anders. Het was natuurlijk ook een betrekkelijk kleine groep. We hadden enerzijds de Mospoort en de Doedelkazerne. De Mospoort was eigenlijk, dus dat is echt de kokschool.
Ja.
Ja, de Doedelkazerne had ook nog weer wat andere disciplines erbij. Maar ik heb niets gemerkt dat er weerstand was tegen de recruten, tegen de soldaten van de kokschool. Nee, niet echt.
Dus die gingen gewoon, waren een eigen subgroepje en ze gingen gewoon helemaal een eigen gang.
Ja.
Maar dat gaf geen frictie met de Leidenaars.
Ik heb nooit van een frictie iets gemerkt in Leiden.
Nee. Die kolonel Wessels, die was gewoon echt populair. Toen ik in Leiden kwam, toen had hij inderdaad naam. En ik weet nog wel dat de suggestie geopperd werd om hem te laten koken. Ik werkte toen op een school van, misschien kunnen we de kokschool inschakelen.
Oké. Ja.
Dus dat soort projecten, heb jij nog voorbeelden van anekdotes over hem?
Ja, ik zeg het, was een hele kleurrijke figuur. Ik ging wel eens met hem schaken.
En.
Nou, en dan was het net voordat we de lunch hadden in de mes. Nou ja, en dan draaide hij te verliezen en dan stond hij op en zei hij, we gaan maar aan het eten. Ja, hij vertelde nog wel eens over zijn Indonesische tijd, dat hij ook natuurlijk daar ook gevochten heeft.
Ja.
Met die politionele acties en zo. Hè.
Oh, ja.
Ik weet niet of hij ook nog in de oorlog is gevangen genomen en naar Japan. Dat is een heel vaag verhaal. Ik durf daar niet helemaal het waarheidsgehalte van aan te halen, ik weet het niet. Maar hij heeft wel verteld over dat hij gevochten heeft in Indonesië. Ja.
Maar dan was die voor de rest niet met smeuïge verhalen of het was meer een soort feitelijk iets.
Ja, die had, die vertelde die af en toe wel.
Ja.
Ja, daar ben ik toch eigenlijk veel van kwijt. Hmm. Maar ik kon altijd heel goed met hem opschieten. Vond hem een grappige kerel. Had op een gegeven moment had hij verordoneerd dat iedereen bij de poort moest worden gecheckt, zeg maar. De wachten moesten mensen dus de personalia controleren, tegenhouden en controleren. En op een gegeven moment werd hij zelf tegenhouden en controleerde hij kwaad.
Ja.
Ja, had het zelf verordeneerd.
Oh, grond. Ja. Ja, maar weet je ook iets van zijn acties om eigenlijk ondersteuning te bieden aan leidenaren, aan groepen, aan buurten of scholen? Heb je daar iets van meegekregen?
Nee, dat zal wel gebeurd zijn. Ja. Ik denk dat hij ook best ook wel een reputatie, dus ik neem aan dat hij ook wel in de hogere regionen van de gemeente ook is opgetreden, recepties en dergelijke dingen. Dat zal wel zeker gebeurd zijn.
Ja.
Nou was hij wel mee betrokken.
Ja.
Maar dat er met een kokschool iets werd georganiseerd, nee, dat kan ik me niet herinneren.
Hoe lang ben je daar gestationeerd geweest? Hoe lang heb je daar je dienst gedaan?
Ja, ik ben er toch bijna 2 jaar geweest.
Ja. Ja, ja, je volle diensttijd. Dat was het toen?
Was vervolgens het einde van mijn diensttijd, zeg maar. Ja. Dat laatste stukje.
Ja.
Toen ben ik ook vandaar, ben ik ook eigenlijk mijn echtgenote ontmoet in Leiden.
Ja.
Die was assistente bij tandarts Stijns. Ook een hele kleurrijke figuur, die zat op de Hoge Rijndijk. Een hele grote praktijk, dat heb ik ook waargenomen. Nou, dat waren spreekuren van 50, 60 mensen 's avonds. Dat was heel zwaar.
Ja.
En daar was de assistente en toen zijn wij een pand gaan zoeken in Leiden. Daar ben ik op de Warmonderweg terechtgekomen.
Ja. Met je vrouw samen of je vriendin toen nog?
Ja.
Ja, hebben jullie dat samen, zijn jullie gewoon die praktijk gestart?
Praktijk gestart, aan huis eerst.
Ja.
Ja.
En hoe was je band, op welke plek had jij binnen die Leidse tandartse gemeenschap? Kan je daar iets over vertellen?
Dat was best wel prima. Ik ben ook nog, ik heb een tijdje nog in het bestuur gezeten van de Leidse Tandartsenvereniging. En dan had je de contacten, dan was er wel eens een borrel of zo.
Ja.
Maar het was nou niet zo dat wij nou echt heel veel bij elkaar over de vloer kwamen. Kijk, tandarts, dat zijn een beetje solitaire mensen.
Mm-hmm.
En dat was niet zo dat we bij elkaar de deuren plat liepen.
Nee.
Nee.
Maar er was ook niet echt samenwerkingsverbanden?
Nee. Je was er eigenlijk op voorbereid dat je je zaken zelf moest opknappen. Oké, je kon wel eens een collega bellen of je stuurde een patiënt door naar de kaakchirurg, maar het was niet zo dat je nou echt daar heel veel contact mee hebt. Dat is pas eigenlijk later gekomen. Toen ben ik in de Alpha-groep terechtgekomen. Dat was een kwaliteitsgroep in Alphen aan den Rijn. Daar ben ik de laatste 15 jaar van mijn praktijkjaren heb ik daar, had ik elke 5 weken samenkomst met collega's om over je vak te praten en je, nou ja, de kwaliteit van je vak te verbeteren.
Want nu was het welk jaar ongeveer dat je daar?
Nou, die alfa-groepen zijn opgezet, nou, laat me nou zo zeggen dat in rond de jaren 90. 85, 90, toen heeft de Maatschappij voor Tandheelkunde het systeem van alfa-groepen opgezet. Dus kwaliteitsgroepen om met elkaar over je vak te praten.
En was het per regio of per stad?
Ja, per regio. Per regio. Ik was bij de regio Alphen aan den Rijn.
En Leiden hoorde daar niet bij?
Wij hadden heel weinig collega's in Leiden. Dat wil zeggen, er waren enkele, maar die zaten weer in een andere groep.
Ja, ja.
Ja.
Dus het was niet gewoon aan een bepaald gebied gebonden?
Nou ja, toch wel natuurlijk. Toch wel, ik had de streek al van de Rijn.
Ja.
En je had natuurlijk ook, denk ik, geloof ik, ook in Noordwijk had je wel een groep, alfa groep.
Ja. En er zaten wel wat Leidstandaardsen bij?
Niet bij mijn groep, maar die zullen elders wel gezeten hebben.
Ja, ja. En toen had je wel je praktijk gewoon in Leiden.
Ja.
Wat was de reden dat je bij de Alvense groep kwam en bijvoorbeeld niet bij de Leidse groep?
Nou, dat werd zo ingedeeld eigenlijk. Ik heb toen oriëntatiedagen gehad. In Utrecht zijn we geweest en daar werd van hoger hand werden groepen samengesteld. En dan ben ik eigenlijk ingedeeld in de groep uit Alphen.
Ja, ja, oké. Okay.
Want het was niet zo dat nou de hele professie en Leiden daar allemaal deel aan nam.
Nee, nee, het was een keuze.
Ja.
Ja, oké. Okay. En dus die kwaliteitsbewaking, die kwam eigenlijk toen een beetje op.
Ja, opzetten.
Ja. Je contacten met de Leidse tandartsen had je daar in ieder geval niet van. Nou, je zegt van de tandarts zijn is een vrij solitair beroep. Dus
ja.
Iedereen die... ging voor zichzelf eigenlijk.
Ja.
Je hebt nu allerlei weekenddiensten en invalbeurten. Kan je daar iets over vertellen? Heb je daar nog aan meegedaan?
Ja, zeker. Ik heb ook nog een tijdje meegedaan aan de weekenddienst. En dat hebben wij toen eens goed opgezet. Toen hadden we de computers ook al. En toen werden de lijsten gemaakt. En de diensten verdeeld onder de lijsten tandartsen. Ook feestdagen ook allemaal.
Ja. Dus welke dat tijd was dat ongeveer? Welk jaar?
Nou, ik denk dat dus... ja, dat was natuurlijk al in 75, 76 in die tijd.
Ja, ja.
Ja. Dus dat werd ook een beetje beter allemaal opgezet eigenlijk, de weekenddiensten.
En welke functie had jij daarbinnen? Want ik herinner me uit het voorgesprek dat je zei van daar had ik ook een bepaalde rol in. Of vergis ik mij?
Ik ben penningmeester geweest van de Leidstandartsenvereniging. Maar die hele weekenddienst, dat waren gewoon vier collega's die bij elkaar kwamen. En, en daar waren geen aparte functies. We gingen met z'n vieren de lijst samenstellen.
Ja, ja. En hoe koos je? Hoe had je elkaar gekozen? Hoe kende je elkaar? Hoe was je met elkaar?
Ja, je kende elkaar natuurlijk wel van de Leidse Tandartsenvereniging. Nou, dan kwam je toch één of twee keer per jaar wel bij elkaar.
Oké. Okay.
Ja.
Dus die bestond wel, die Leidse Tandartsenvereniging?
Ja, die Leidse Tandartsenvereniging bestond wel.
Aha, sinds wanneer moet ik daar ongeveer aan denken dat dat...
Nou ja, dat is eigenlijk al vrij snel begonnen. We hadden ook elk jaar een jaarfeest, dan gingen we met elkaar dineren. Ja, ik denk dat het ook zo'n beetje in de jaren 73 of 74 een beetje is gaan lopen.
Ja, dus dat is toch wel een belangrijke periode geweest waarin ontwikkelingen plaatsvonden.
Plaatsvonden zeker, ja.
Oh, in ieder geval wat betreft samenwerking met elkaar. En kwaliteitsbewaking.
Dat was in die alfagroepen.
Ja.
Dat gebeurde niet in Leiden. Mm-hmm. Ja, je had wel van de maatschappij voor tandheelkunde elk jaar wel een paar lezingen die werden gegeven over je vak. Ja. En ook het academisch ziekenhuis gaf ook in het jaar ook wel eens lezingen over de kaakchirurgie.
Mm-hmm.
Dus daar werd wel wat aan gedaan.
Ja, ja. En je vertelde net ook, de tandhygiëne, de mondhygiëne, die was gewoon miserabel, zo je lijf.
Ja.
Kon je daar nog iets over vertellen?
Ja, het was natuurlijk een moeilijke situatie. De ziekenfondsen hebben toen de handen ineen geslagen. En toen zijn die, laten we zeggen, de tarieven van de tandheelkunde vanuit de ziekenfondsen verbeterd. En toen hebben ze ook het systeem opgezet van halfjaarlijkse controle. Dus dat mensen ook min of meer verplicht werden elk half jaar de gebieden te laten controleren. Dus er werd een beetje structuur aangebracht.
Ja.
En, maar ja, we liepen er natuurlijk nog een heleboel ongesaneerd rond natuurlijk in Leiden. Hè. Dat is pas eigenlijk in de loop van de jaren, ja, is dat beter geworden. Ook al doordat dus, nou ik zou zeggen, als je die halfjaarlijkse controle niet nakwam, ja, dat je dan ja, voorzieningen van de zorgverzekeraar kwijtraken.
Ja.
Dus er was een stok achter de deur om dat toch wel bij te houden.
Ja. Kan je ongeveer aangeven welke tijd die ziekenfondsen daar gewoon wat meer invloed op uitoefenden? Welk jaar? Of?
Ja, dat is toch eigenlijk wel na de oorlog, de jaren 60, 70 is ja. Dat eigenlijk wat meer ontwikkeld. Zorgzekerheid ging ook uitbreiden. Je zat eerst op de Zoetewoudse Singel,
ja.
Maar die ging al gauw naar een groter pand en... ja, toen begon dat hele systeem van die halfjaarlijkse controle en laten we zeggen, de tarieven naar de tandartsen werden verbeterd.
Ja.
Dus daar kwam nou, zeg maar, een betere structuur in.
Ja. Oké. Okay. Even kijken hoor. Kan je nog meer veranderingen, de vorige keer vertelde je ook over die hele organisatie rond computer, de inzet van computers, kan je daar wat over vertellen?
Ja, wij hadden natuurlijk tandheelkundige firma's
ja.
Die materialen aanleverden. Die hadden dan vertegenwoordigers, die kwamen dan een keer de zoveel tijd bij je langs, nieuwe materialen laten zien. Ook orders opnemen natuurlijk. En, nou ja, toen zag je natuurlijk langzaam dat dus de technische ontwikkeling in het vak verbeterde, materialen verbeterde.
Mm-hmm.
En toen heel in het begin, ik neem maar rond 1980, kwamen de eerste computers eigenlijk op de markt.
Mm-hmm.
Nog verschrikkelijk duur voor de tandheelkunde bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar dat die prijzen die daalden al snel. En toen heb ik zelf in 1988 mijn eerste computerapparatuur aangeschaft.
Ja.
Dus, en dan moesten assistenten natuurlijk al die kaarten, want je werkte met kaartenbakken daarvoor. Ja, die moesten natuurlijk al die namen in de computer gaan invoeren.
Ja.
En om dat op te zetten op die manier.
Ja.
Dus dat was administratief dus wel een vooruitgang. En, nou ja, de technische ontwikkeling was na de oorlog natuurlijk al op gang gekomen met de airrotor, boren airrotor, jaren 50, een snelloop.
Mm-hmm.
Dus dat was een hele verbetering natuurlijk. Ik ben in de studie nog behandeld met die oude elektroboren, dat was geen pretje.
Nee.
Dus dat ding met die draad die langs die wieltjes liep. En, ja, ook natuurlijk een trend om eigenlijk ook toch witte vullingen, laten we zeggen composieten, te gaan ontwikkelen. Dus de Amerikaanse bedrijven, 3M en dergelijke,
ja.
Die zijn daarmee begonnen. Het was allemaal in het begin natuurlijk niet top. De eerste composietvullingen, dat is in de loop der jaren natuurlijk steeds beter. En toen is natuurlijk ook die trend gekomen, want de laatste 20 jaar zeg maar, om amalgaam te vervangen.
Ja.
Er kwamen wat signalen af dat het toch niet helemaal gezond was, amalgaam. Het was wel een materiaal wat al heel lang gebruikt werd. Vanuit de, laten we zeggen, dus het eind 19e eeuw, amalgaam.
Mm-hmm.
Maar er kwam toch eigenlijk een roep om toch aan vervanging te gaan denken. Dus dat amalgaam is min of meer uit de professie verdwenen.
Ja.
Ook omdat natuurlijk het werd gemengd met kwik.
Ja.
En daar ging men toch op een gegeven moment andere mening nemen.
Ja.
Dus dat is een grote verbetering, composietvullingen. Nou, natuurlijk ook op het gebied van de kronen.
Ja.
Porselein, allerlei soorten porselein. Porselein op metaal. Vroeger was het natuurlijk alleen maar goud. In mijn tijd werd er ontzettend veel kronen van goud gemaakt.
Ja, ja.
En toen kwam er ook een ontwikkeling om porseleinenkronen te maken, natuurlijk betere porseleinenkronen. Dus daar is ook een hele mooie ontwikkeling geweest met vallen en opstaan. Er zijn wel materialen ontwikkeld die bij nader inzien toch niet zo goed waren. En werden de technicus gedwongen een hele dure apparatuur aan te schaffen, omdat dat nieuwe porselein te bakken en zo. En dat bleek uiteindelijk te kwetsbaar, breekbaar. Ik kan me het materiaal Dijkhoor herinneren. Dat werd met veel tamtam eigenlijk in de professie gebracht. Maar dat is een flop geworden. Ook de technicus zaten met dure apparatuur die uiteindelijk waardeloos bleken. Dus dat is de hele ontwikkeling van die materialen. Is met vallen en opstaan wel gekomen. Maar ja, nu hebben we nog uit perfecte materialen, onder andere zirconium. Dat is een heel uitstekende porseleinmateriaal, wat als volledig porselein kan worden gemaakt voor kronen. De kronen hoeven geen metalen onderlaag meer te hebben. Dus dat is allemaal een hele sterke verbetering. En we hebben natuurlijk ook een andere verbetering, is natuurlijk ook de laatste jaren de digitalisering. Dus met behulp van digitale scanning in de mond, of met een pen waarmee je dus scant in de mond en dan dat overbrengt op een computer, dat is een trend die ook nu erg gaat doorzetten. En computers gaan dan protheses maken. Dus dat is nu ook eigenlijk wel langzamerhand.
Het is wel een kostbare aanslag. Dat zijn die 3D-printers of zo die daarvoor... Ik verzin maar wat.
Maar... noem het maar 3D-printers. Je had van Siemens, CEREC, de CEREC-computer. Die scande, je moest toch wel boren. En mijn dochter.
Hallo.
Je moest er wel boren, maar dan ging je met een laser of wat ook, een fotografisch, ging je dat gat fotograferen. En dat werd dus overgebracht aan een computer. En de computer maakte de porseleinen vulling. CEREC-computer. Dus dat is ook een trend die nog niet heel erg algemeen is vanwege de kostbare aanschaf. Maar het kan wel gebeuren.
Op een gegeven moment ben je gestopt met je praktijk aan de Worm onderweg. Wanneer was dat?
Ik ben in 2004 ben ik gestopt.
Wat was de aanleiding? Kan je er iets over zeggen? Wat je daarna bent gedaan?
Wat was de aanleiding? Ik had het eigenlijk wel gezien. Ik wilde me wat weer op schrijven gaan storten. En ik kon dat ook doen, want ik had ook een financiering, ik had een pensioen. Maar ik had daarnaast natuurlijk ook de samenwerking met Pantechnisch Laboratorium Bergers. Dat ging ik ook een paar dagen in de week doen, dus ik verkocht mijn praktijk, die bestaat nog steeds. En ik ging samenwerken met het Pantechnisch Laboratorium Bergers. Dan was ik eigenlijk ook wel drie dagen per week werkzaam. Maar ik maakte toen alleen maar protheses.
En dat beviel je? Vond je daar oké?
Dat vond ik heel prima.
Gewoon, wat was voor jou het grote voordeel daarvan?
Ik had natuurlijk meer vrije tijd, want ik... ik werkte maar, laat ik zeggen, 4 morgens in de week werkte ik daar maar. Dus dat had zijn voordelen. En de samenwerking met Bergers is altijd heel goed geweest. Ik werk er nog steeds. Dus, ik ben heel nog sterk aan mijn vak betrokken.
Het houtje van de straat. Goed, als jullie pauze willen, kan dat even, maar...
Wil je nog een kopje koffie?
Zet me op.
Zeg ik ja.
Ik heb het seizoen van Lodewijk de 16e met zijn moeder, Marie-Antoinette. vader en moeder zijn op de guillotine om het te tonen. Ja, ja, ja. Marie Antoinette en Lodewijk XVI.
Ja. Ja.
En deze jongen is gevangen gezet. En door Robespierre is een verzorger benoemd. En die jongen is eigenlijk ten onder gegaan aan een geestelijke wreedheid.
Zo.
Die is geestelijk gemarteld, verwaarloosd. En ja, en dan is er nog daarna een geschiedenis gekomen. Een arts heeft het hart van die jongen uit zijn lichaam gekomen toen hij overleden was. En dat hart heeft een omzwerving gemaakt. Is uiteindelijk toch nog weer terechtgekomen bij het Koninklijke Huis van Frankrijk. Daar ergens in die kathedraal in ten noorden van Parijs. Dus hij is weer teruggekomen bij zijn familie. De, ja, wat was het, dat begon die? Nee, hoe heette die? Lodewijk XIV, Lodewijk XV, Lodewijk die en dat geslacht van het Franse geslacht van koningen.
Mm-hmm.
Maar de, laat ik zeggen, dus die revolutionaire raad van Frankrijk, met die Robespierre, die hebben wel een hele smerige streek geleverd om dat jongetje eigenlijk. En die hebben ze ook nog laten getuigen tegen zijn moeder. Dat daar sprake is geweest van incest.
Zo.
Alle leugens. Maar eigenlijk op zich van het volk. Dat ze het slag van die Lodewijk kapot te maken.
Mm-hmm. Ja. Oh, dus dat verhaal staat hier ook in.
Ja.
En nog meer begrijp ik.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ik ga het zeker lezen. Ja. Dankjewel.
Ja.
Ja, we wilden inderdaad naar een stapje maken naar het neosymbolisme.
Ja.
In
de gang, als jullie straks de deur op gaan, de twee schilderijen in de gang, dat zijn neosymbolistische schilderijen van de Leidse schilder Jacob Cambier.
Ja, 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 die naam die ken ik. Heel leuk, kan je me of ons, en met name ook voor het verslag, in simpele bewoordingen uitleggen wat neosymbolisme is? Dat het voor de mensen die het lezen gewoon ook te begrijpen is.
Ja, neosymbolisme is eigenlijk, we zeggen, de wisselwerking tussen de kunstenaar en zijn intuïtie.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk gestoeld op het symbolisme. Ja. Het symbolisme in Frankrijk. Dat werkte ook met beelden, symbolen, ook veel spirituele elementen.
Mm-hmm.
En ik heb eigenlijk gezocht naar het mysterie tussen de kunstenaar en zijn inspiratie of zijn intuïtie. Wat is dat voor iets? Mm-hmm. Eigenlijk, waar komt dat vandaan? Waar komt de inspiratie van de kunstenaar vandaan? Welke invloeden heeft de kunstenaar? Dus dat is dus afgeleid van het symbolisme, dat hebben wij het neosymbolisme genoemd. Dus de wisselwerking tussen de, noem het maar een beetje de geheimzinnige wisselwerking, tussen de schilder en zijn inspiratie.
Ja.
Dat is simpel gezegd het neosymbolisme.
Ja.
Want die Jacob Cambier, die werkte dan vaak wel eens in trance.
Ja, ja, ook dat is...
Dus dan heb je al een element wat eigenlijk een beetje geheimzinnig is.
Ja.
Maar waar wij dan op gefocust hebben, die wisselwerking, die in trance-achtige toestanden of op andere manieren die kunst bevorderen.
Ja. Was Jacob Cambier daar de enige in die in trance werkte? Want hij zat ook in een groep, hè? Met kunstenaars.
Ja, hij zat ergens wel in Leiden. In After Nature. Daar hing hij een beetje tegenaan. Maar dat was eigenlijk niet zijn ding. Hij had eigenlijk verschillende manieren van stijlen. Hij had ook wel dat hij een heel andere richting uitging, maar ik probeerde hem juist in dat neosymbolisme te houden om daarmee een ontwikkeling te krijgen.
Ja, ja.
En we zijn ook, ik heb ook voor elkaar gekregen dat we voor de televisie zijn geweest. Zijn schilderij in de studio, ik heb hem een gedicht eigenlijk voorgedragen. Maar ja, het was echt een kunstenaar, dan had hij het weer eens genoeg van en dan ging hij weer een hele andere kant uit.
Ja, 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 ja.
Ja.
Hij glipte die weg.
Dan glipte die weg.
Ja, hoe ben je met hem in contact gekomen?
Hij was patiënt bij me.
Oh, ah.
Ja, dus we raakten aan de praat over kunst.
Ja.
Hij zat eigenlijk in de bloemenbusiness. Zijn vader had een bloemenkiosk bij het academisch ziekenhuis daar, een bloemenzaak. Zijn broers zijn ook in de bloemen gegaan. Hij wilde kunstenaar worden.
Mm-hmm.
En we raakten in de praktijk aan de praat. En toen bracht hij een schilderij voor me mee, een soort portret van mij. En toen ben ik eens bij hem op bezoek gegaan. Hij had dus een atelier op de Rapenburg. Achterhoog in een van die grote gebouwen.
Mm-hmm.
Die ging vol met schilderijen. Dat was best wel spectaculair.
Mm-hmm.
Nou ja, toen zijn we gaan brainstormen. Dan zullen wij eens een stroming opzetten. Zullen wij eens iets nieuws gaan verzinnen.
Ah.
Nou, toen zijn we dus op het begrip neosymbolisme gekomen. Oh. Ook al omdat ik ben natuurlijk best wel geïnteresseerd in het spirituele.
Ja.
En de manier waarop hij ook werkte, soms helemaal achter elkaar en helemaal een beetje, ja, zeg maar in trans, vond ik dat wel interessant. En dat hebben wij eigenlijk uitgediept.
Ja.
En we hebben de eerste grote tentoonstelling gehad in het atelier. Professor Bastiaans is geweest, Boudewijn Bug is geweest, het heeft in de Leidse Post te staan.
Ja.
Dus dat was wel een leuke start.
Ja, ja, hoe ben je in contact gekomen met professor Bastiaans?
Professor Bastiaans was eigenlijk onze mentor. Hij kende professor Bastiaans al, geloof ik. En hij heeft Bastiaans gevraagd of hij ons niet wilde steunen.
Ja, ja.
Als zijnde de, laat ik zeggen, de, ja, noem je mentor. Het ging niet over financiële zaken, maar laat ik zeggen, een ondersteuning.
Mm-hmm.
Ook een, ja, misschien vanuit de psychiatrie, psychologie of wat ook. En dat vond hij wel leuk.
Ook om die, want hoe bracht Cambier zichzelf in trance? Hoe deed hij dat?
Nou, dat is tijdens het schilderen, hè. Dan ging hij maar aan de slag. Dan wist hij eigenlijk niet eens wat hij maakte. Maar met zijn handen of wat is. En dan ging het maar achter elkaar over die doeken heen. En zo werkte hij eigenlijk. Het was wel figuratief, maar toch met hele aparte symbolen eromheen eigenlijk.
Ja. Vertelde hij er wel eens wat over, hoe die in trance kwam en hoe die daarmee, want het is toch een bepaalde, ja, je kan bepaalde technieken, maar heel veel mensen komen ook spontaan in trance, hoor.
Nee, hij kwam niet echt dat je zegt, hij was van de kaart of wat
dan ook.
Nee,
maar dat bedoel ik ook.
Het was heel licht. Dat hij een licht trans werkte en dan kreeg hij ideeën die hij zo uitwerkte.
Ja.
Of hij nou werkelijk die trans ook zo, hij noemde het dan toch wel anders, ja, dan ben ik eigenlijk zo in de concentratie en dergelijke, dat ik daar zo mee aan de slag ga. Ik noemde het dan eigenlijk toch wel een soort trans.
Ja, ja.
En dat vond ik wel heel frappant, want hij maakte dan ook eigenlijk wel symbolen. Symbolen in die schilderij waarvan ik zei, ja, maar dat komt ergens toch uit jouw onderbewustzijn.
Ja, ja. Ja.
Ik zeg, dat is toch wel een interessant gegeven voor die schilderkunst van jou.
Ja, kan je nog wat voorbeelden noemen van welke symbolen je in zijn werk herkende?
Laat me zeggen, dus Egyptische symbolen, mensen met vreemde trekken, een beetje wilde uitdrukkingen. En dan vaak maakte hij met allerlei lijnen, kraste hij daar allemaal structuren in. Ook wel dieren. Maar het was veelal toch wel met mensfiguren met vreemde koppen.
Mm-hmm.
Dat was wel eigenlijk waar hij dan steeds eigenlijk op terugkwam.
Ja. Zag je een soort relatie met ook de Afrikaanse kunst of zag je andere overeenkomsten bij hem?
Niet echt Afrikaanse kunst. Wat hij wel deed, dat vond ik ook wel goed, door die structuren eromheen te maken, met lijnen inkrassen, met penseelstelen. Hij zocht dan wel verdieping en dan zat er toch eigenlijk wel een diepere laag in die schilderijen. Dat vond ik wel heel mooi. Enerzijds weer natuurlijk die intuïtie en anderzijds was dat wel zijn ding om daarmee een soort diepte te creëren in dat schilderij, in dat symbool.
Ja. En Bastiaan staat bekend om de middelen die hij toedienen bij mensen met oorlogstrauma's.
Ja.
Heeft hij daarin Cambier ook gestimuleerd of begeleid?
Nee.
Weet je daar iets van?
Nee, op dat vlak is daar niet echt gesprek over geweest. Hij vond wel de symboliek van onze stroming vond hij wel heel interessant ook.
Op welke manier, in welk opzicht?
Waarom hij... Hij vond het dus de filosofie erachter wel interessant. En hij werkte natuurlijk ook veel, dus laten we zeggen, met die LSD of wat ook.
Ja. Ja.
En daarmee bracht hij natuurlijk wel ook wel symbolen naar boven bij mensen.
Ja.
Vanuit hun onderbewustzijn.
Ja, ja.
Ja, het is natuurlijk heel vooruitstrevend geweest van Bastiaans, maar dat is niet allemaal in dank afgenomen.
Nee, dat weet ik.
Ik heb wel eens iemand gesproken, een verpleegkundige die daar ook werkte. Nou, die was er wel radicaal in. Die zei nou, als hij met die middelen bezig geweest was, konden wij daarna de ellende opruimen. Dus,
ja, ja.
Ja.
Op wat voor manier ellende?
Nou, dat de mensen niet echt daar beter van werden.
Ach, echt? Zeer ja. Slecht.
Dat is niet zo bekend. Maar het is natuurlijk wel bekend dat er dus nog wel behoorlijk wat verzet tegen Bastiaans is gekomen.
Ja.
Maar dankzij prins Bernhard kon hij zijn functie behouden. Ja. Dat is heel moeilijk geweest. Er zou wel eens een stuk over geschreven kunnen worden over die hele kwestie. Nou ja.
Dat staat hier niet in. Dat stuk.
Nee,
het staat er niet in. Ja, okay. Je weet natuurlijk wel, Centrum 45, daar is natuurlijk toen die hele start geweest.
Ja.
Maar het gekke is eigenlijk dat in de tijd was hij vooruitstrevend. Dat werd afgekeurd. De gevestigde wetenschap die vond het allemaal maar niks te experimenteel. Maar nu is er een nieuwe stroming in de psychiatrie dat er juist weer wel met deze middelen gebruik wordt gemaakt. Ketamine bijvoorbeeld.
Ja.
Om mensen die dus helemaal uitbehandeld zijn in de psychiatrie met allerlei middelen en mogelijkheden, daar wordt nu met deze middelen gewerkt en die werken goed.
Ja,
ketamine vooral.
Mm-hmm.
Kijk, het gaat wel onder begeleiding, want mensen krijgen ook hallucinaties door die stoffen. Maar daar komt, met mijn telefoon piept. Maar dat is een trend die is ook in het buitenland aan het doorzetten.
Mm-hmm.
Ik ken toevallig iemand die ook met ketamine is behandeld en die daar heel wat baat bij heeft.
Ja, goed.
Ja, ik zeg, hoe zit het dan met die hallucinaties? Is dat niet eng? En ze zeggen, nee, dat moet je nog eenmaal maar accepteren.
Mm-hmm.
Maar je wordt wel begeleid, er zit iemand bij je.
Ja.
Dus mocht je in paniek raken, dan word je gesteund.
Ja, ja.
Maar dat is wel merkwaardig genoeg. Het naar een omweg is om eigenlijk dus dat werk van Bastiaans nu weer naar boven gekomen.
Ja. Ja, ja. Je hebt zelf ook geëxperimenteerd met geestverruimende middelen, vertelde je. Kan je daar wat over vertellen, van hoe dat was? En
ik was altijd wel geïnteresseerd in die materie, niet uit sensatie, maar uiteindelijk met het gevoel van wat doet het met je geest? En dan kijk je de menselijke geest is natuurlijk heel complex. Je hebt natuurlijk allerlei verschijnselen van narcose, coma, bewusteloosheid door middelen, hallucinaties, ook wel spirituele zaken. Dus dat is best wel een heel interessant gebied. En ik heb wel eens een hars gebruikt. Kort. Maar ik heb ook Space Cake gebruikt.
Ja.
Ik heb ook wel eens enkele keer cocaïne gebruikt, maar dat is me heel slecht bevallen. Daar ben ik ook nooit meer aangekomen.
Nee.
En ik heb ook een ayahuasca trip gedaan. Ayahuasca is een middel uit het Amazonegebied, kruiden, die daardoor medicijnmannen zijn geplukt en bewerkt.
Ja.
En die stroming van die ayahuasca, relidruk noemen ze dat, die is uit vanuit Brazilië naar het westen gekomen.
Ja, ja.
En nu hebben wij in Nederland bijeenkomsten van door Nederland heen ayahuasca gebruikers, die komen dan bij elkaar, onder andere in Oegstgeest, de Willibrordskerk, even kijken, is Marmondeweg, is dat de Willibrordskerk?
Ik dacht de Pauluskerk.
Oh ja, de Pauluskerk, maar, ja. Die komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar, een groep van een man op 30, allemaal in wit gekleed,
en, ja, ja.
Die gaan dan zingen,
mm-hmm.
Het zijn vaak psalmen,
ja.
In het Portugees,
mm-hmm.
Omdat het uit Brazilië komt.
Ja, ja.
Nou, en dan is er dus, en dan staat er een grote karaf. En dan worden glaasjes ingeschonken. En dan drink jij dat middel, die ayahuasca thee, drink jij op. En ja, dat geeft dan wel hele gekke verschijnselen. Je gaat, laten we zeggen, trillen, er gaan stromen door je hoofd wordt heel zwaar, je gaat hallucineren.
Mm-hmm.
En ja, sommigen hebben dan eigenlijk religieuze visioenen,
mm-hmm.
Dat heb ik niet gehad.
Zoals, zien ze Maria of...
Bijvoorbeeld, ja,
dan ja,
zien
ja.
ze dus
engelen.
Maria en zo.
Ja.
En, ja, die komen dan regelmatig, die vinden dat zo prettig. Die dat regelmatig doen ze dat.
Ja.
Er werd wel gesproken over een verbod, maar daar heb ik verder eigenlijk weinig meer over gehoord.
Maar jij neemt daaraan deel? Dus
ja, ik heb er één keer aan deelgenomen.
Ja.
En ik vond het enerzijds wel interessant, maar het is voor mij niet echt een doorbraak geweest dat ik nou een heel verhelderend inzicht heb gekregen over de werking van de geest.
Hmm.
Het is interessant.
Dat was je zoektocht eigenlijk. Je wilde meer weten over de werking van de geest.
Ja, mijn zoektocht is eigenlijk toch naar een, nou ja, laten we zeggen, een inzicht in een andere dimensie.
Ja.
Waar wij, ik geloof ook in de voortbestaan naar de dood.
Ja, ja.
Dus een dimensie waarbij wij dus een heel andere kijk op de realiteit krijgen.
Ja.
Een inzicht.
Ja.
Maar het is, ik heb ook meditatie gedaan, maar het is voor mij niet echt het middel om op een of andere manier dat te vinden wat ik eigenlijk zou willen.
En wat zou je precies willen? Je zegt meer inzicht in de werking van de geest, maar je hebt natuurlijk ook een overleden vader en een moeder.
Bijvoorbeeld.
Is dat ook waar je naar op zoek bent om contact te herstellen?
Dus, of een out of the body verschijnsel.
Ja.
Dus ken je dat, out of the body?
Ja, dat is...
Je geest maakt zich los van je lichaam.
Oké, ja.
Dus daar is in Amerika veel mee geëxperimenteerd. Okay. Er zijn mensen die zijn daar heel goed in. Ik heb ook wel eens iemand gesproken, mevrouw, die zegt, ja, ik kan zo uit mijn lichaam als ik wil.
Mm-hmm.
Ik kan reizen, ik kan ergens in een andere dimensie kan ik naar heen. Maar het is niet eenvoudig, want het gaat ook gepaard met angst, los van je lichaam.
Ja.
Dat kan een hele beetje angstige ervaring zijn, dat is niet voor iedereen geschikt.
Nee. Heb je daar zelf ook ervaringen mee? Het...
Nee, ik heb wel eens een keer heel sterk gemediteerd en toen heb ik allerlei hele intense beelden gezien,
mm-hmm.
die ik moeilijk een plaats kon geven eigenlijk.
Ja,
een hoofd zo groot als een wolkenkrabber of wat ook, een hele intense beelden van, wat zijn dit, fantasieën, visioenen, ik weet het niet wat ik te...
Ja.
Maar ja, dan moet ik wel 5 uur mediteren, dat kan ik ook niet meer opbrengen.
Waar mediteer je, als ik vragen mag?
Oh, van, ik 's morgens als ik wakker word, ben ik
al. Over jezelf, niet bij
zelf,
een klooster?
Nou, ik heb één keer, mijn dochter doet dat vaker, die heeft dan meditatie. Ja, uurlang versterkt ademen. Dus
Het is spiritualiteit.
Heb
is...
Een doek, mag ik een doekje uit de keuken?
Ja, pak maar. Spiritualiteit is geen eenvoudige zaak. Pak maar een theedoek hoor, of zo, wat de keukenrol.
Het doel is steeds om meer inzicht te krijgen.
Meer
in
inzicht te krijgen.
En ook in je eigen geest.
Ja, hoe dat... in je eigen geest. Ja. Wat dat allemaal inhoudt. En ik lees natuurlijk ook nog wel literatuur over. En dat je zegt, die out-of-the-body verschijnselen zijn natuurlijk ook heel interessant. Maar dat kan ook een behoorlijke impact op je leven hebben.
Ja,
je verandert. En mm-hmm. Het kan betekenen dat voor jouw omgeving je eigenlijk niet meer geloofwaardig, misschien groot, maar het kan zijn dat je bent zo dan getriggerd door die ervaring, dat je op een hele andere manier naar het leven kijkt.
Ja.
En dat ook huwelijken dat niet houden, omdat je bent meer spiritueel geworden en dergelijke.
Ja.
Maar het kan ook een zoektocht zijn voordat je weet wat nou echt is.
Mm-hmm.
Want mensen kunnen dan een out-of-the-body ervaring hebben, van uitreding. Dat ze zoekende zijn, wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt?
Ja, en daar helemaal door gefascineerd raken. Dat is ook het boek van Pim van Lommel, hè?
Ja.
Met eindeloos bewustzijn. Ja. Die beschrijft dat ook, dat mensen die zo'n ervaring hebben, spontaan, die ook daarna gewoon echt veranderd zijn. Een wezenlijke verandering hebben doorgemaakt.
Ja.
En zich ook niet meer zo,
minder materialistisch, meer spiritueel en dergelijke.
Ja.
En daarom is het goed dat er nu ook clubs zijn, verenigingen, met kamer onder andere, om die mensen te begeleiden.
Ja, precies.
Want vroeger was het zo, dat als je dan iemand in narcose was geweest bij een operatie en die was uit zijn lichaam.
Ja.
En die zag hoe de chirurg bezig was, en dan zei hij tegen zijn zuster, de verleefster, ik heb dat en dat gezien, dan ben je dus een beetje door hersenvleten.
Ja.
Er was totaal geen begrip voor hem.
Ja.
En dat is wel heel langzaam aan het veranderen.
Ja. Het begint meer ruimte voor te komen. Wat heeft het jou opgeleverd, deze stroming en ook het experimenteren met middelen en je verdiepen in spiritualiteit en geestverruiming, onderzoek naar de geest. Wat voor soort ontwikkelingsstap, als ik het zo mag zeggen, heb je daarmee doorgemaakt?
Ja, natuurlijk heb je een ontwikkeling doorgemaakt. Ook het idee dat je dus zegt, er is een persoonlijk voorbestaan na de dood. Is trouwens een hele goede documentaire op Netflix. Surviving Death.
Ja.
Dat het ook allemaal heel goed bespreekt. De complexiteit eigenlijk van jouw geest, het leven, wat is bestaan. En dat gebruik ik natuurlijk ook in mijn verhalen. Ook vaak, laat ik zeggen, die met magie. Spiritualiteit. Daar maak ik dan een beetje spannende verhalen van.
Ja.
Dus dat is wel ook wel een inspiratie voor me.
Het is voor jou een inspiratie ook voor, er komen heel mooi op het schrijverschap.
Ja.
Het schrijven van je boeken, voor het verhalen bedenken.
Ja. Hoe dat gaat?
Ja.
Ja, dat kan zo in één keer bij mij ook maar opkomen. Ik lees iets of wat ook en dan denk ik in één keer van hier wil ik een verhaal over schrijven. Dit is een heel interessant onderwerp. En zo ontstaat dat ook bij mij, een soort inspiratie.
Ja.
Je gaat over iets nadenken en dan kan er ineens een klik komen dat je denkt van dit lijkt mij een mooi onderwerp om daar iets over te schrijven.
Ja.
En probeer ik dan nog vaak in de laatste zinnen, probeer ik dan nog een draaier aan te geven dat het ook nog spannend is of een beetje griezelig. Zo bouw ik dat op.
Ja.
Maar ik heb ook een hele tijd gewoon geschiedenisverhalen geschreven. Dat is eigenlijk geïnspireerd door Boudewijn Buug, die ik ook als patiënt heb gehad.
Ook als patiënt?
Ja, ook een patiënt. Ook een heel interessante man, hoor, absoluut.
Mm-hmm.
Die schreef over eilanden, piratenavonturen en dergelijke. En dat vond ik ook mooie onderwerpen, dus daar ben ik me ook in gaan verdiepen.
Ja.
Dus ik stond eigenlijk op twee pijlers. Ik heb vier verhalenbundels geschreven. En ja, er zijn maar 12 geschiedenisonderwerpen.
4 verhalenbundels met 12 geschiedenisonderwerpen.
Ja, nee, 4 verhalenbundels met verhalen, zeg maar.
Ja.
En 12 boeken met allerlei interessante geschiedenissen over van alles, ontwikkelingen of gebeurtenissen met ontdekkingsreizigers of zo, wat ik een interessant verhaal van vind. Dat ga ik dan schrijven.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Dus hier heb je nou de koning van Frankrijk bijvoorbeeld, maar je hebt ook Livingstone, heb ik ook een verhaal over geschreven. En allerlei onderwerpen.
Mm-hmm. En hoe gaat dat als je een onderwerp, zeker de feitelijke geschiedenisonderwerpen, ga je daar echt een studie van maken?
Ja, je gaat, ik ga niet archief in hoor, maar ik ga informatie verzamelen.
Mm-hmm.
Ik ga boeken lezen en dergelijke. En dan gebruik ik al die gegevens om dat verhaal verder structuur te geven.
Mm-hmm.
Dus,
en heb je van tevoren dan een soort vraagstelling aan jezelf?
Wat bedoel je met vraagstelling?
Dat je een bepaald antwoord zoekt op iets uit de geschiedenistijd. Of ga je gewoon vanuit interesse een bepaald gebied verkennen met
ja,
een overblik?
Ja, ik zoek niet bepaald antwoorden in de geschiedenis. Ik laat de geschiedenis. Ik heb ook een paar boeken over Napoleon geschreven.
Mm-hmm.
Dat is een interessant onderwerp. En daar filosofeer je wel over, dus de Franse keizer. Maar ik ga niet op filosofisch gebied of nou Freud of wat ook. Dan ga ik dat niet uitdiepen.
Mm-hmm.
Ik hou me wel bij de feiten en die probeer ik dan zo wel interessant mogelijk weer te geven.
Mm-hmm. Ja. Dus het is een soort open blik waarmee je gewoon zo'n onderwerp eigenlijk benadert, maar ook gewoon om te ordenen.
Ja, zeker. Als jij kijkt natuurlijk nog wat de Russische veldtocht van Napoleon, al lezende, zie je natuurlijk dat hij zich heeft laten meeslepen in zijn, noem het maar een soort almachtsgevoel.
Ja,
wat we nu bij Poetin ook zien natuurlijk.
Het
gaat in die hersenen, maar gaat dat werken? En dus het zicht op de realiteit gaat verdwijnt. En hun ego, die pompt zich eigenlijk op. En ja, en dat betekent dat ze fouten gaan maken. En Napoleon heeft natuurlijk zich volkomen onderschat in de hele expeditie naar Rusland. Hij wilde, Nicolaas II wilde hij natuurlijk eronder houden. Hij had natuurlijk almacht in Europa.
Ja.
Maar die veldtocht is natuurlijk compleet desastreus verlopen. Ook al doordat die winter, hij is wel in Moskou geweest, Napoleon, maar die winter die kwam heel snel een sterren opzetten. Toen had hij dus, en toen trok hij terug en toen vielen de Russen en de Kozakken aan en dat is, en de honger en bevriezen en alles, besmettelijk gezien, is totaal fataal afgelopen.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk, hij is in zijn eigen val getrapt.
Ja, dus als ik een beetje een stapje terug doe, dan merk ik dat je gewoon ook geïnteresseerd bent in juist die ego's. Van die,
ja, zeker.
Mensen.
Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk een heel een vervelend fenomeen in de wereldgeschiedenis, dat uiteindelijk dictators of heersers enerzijds totale overschatting hebben van hun mogelijkheden. Zij gaan zich wel omringen met een garde, een beschermdetachement. En zij hebben natuurlijk allemaal ja-knikkers om hen heen. Maar dan gaat iets in die hersenen veranderen, dat zij denken dat ze almacht hebben, zich op de realiteit verliezen. Ze zijn in hun ogen veilig met hun, of het nou Gaddafi is of Saddam Hussein, ze zijn in hun ogen veilig met die bewakingstroepen. Maar anderzijds speelt er ook natuurlijk een stukje paranoïde bij, want zij zijn ook best wel bang voor aanslagen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een element wat daar mee gaat spelen.
Ja.
waardoor er in de hersenen iets misgaat.
Ja.
Macht corrumpeert. En daar hebben we nog steeds enorme voorbeelden van in de wereld.
Ja.
Met nu Poetin natuurlijk, maar of het nou dus andere dictators zijn, Zuid-Amerika, ja, dat gebeurt nog steeds.
Ja.
En er zal dus een wereldmacht moeten komen. Ja, hoe we dat moeten uitvoeren weet ik ook niet, maar de Verenigde Naties zal dus eigenlijk toch meer de bevoegdheden moeten hebben om ook in te grijpen in landen.
Ja.
Dus de autoriteit en de zelfbeschikking van landen als het misgaat om die aan te pakken.
Mm-hmm.
Want dan komen we er niet, dan blijven we steeds weer in diezelfde valtrappen met die dictators en die machtsverlustigingen.
Ja, dus daar ligt voor jou wel een soort oplossing.
Ik denk er wel over na.
Ja.
Ik heb ook mijn twijfels bij de democratie die we nu hebben, want dat gaat toch veel mis.
Mm-hmm.
Ik ben voor een regering van wijze mannen, bijvoorbeeld een zakenkabinet.
Mm-hmm.
In Nederland loopt het wel, daar wel, maar... je zou eigenlijk een laag moeten maken voor al die politieke partijen die met elkaar aan het harrewarren zijn en uiteindelijk de oplossing dus doorzend naar zo'n presidium of een raad van wijze mannen, dat je dus zo'n regering hebt die dan die besluiten gaat uitvoeren.
Ja.
Want nu is er toch heel veel wat er misgaat, ook in ons kabinet natuurlijk.
Ja.
Dat zie je nu.
Ik zit ook even te kijken naar relaties met anderen, hè, met wie je van gedachten wisselt. Heb je een groep mensen om je heen die je ook daarin voeden, met die ideeën of met discussies?
Nou, niet een discussie. Ja, ik zit wel in een leeskring.
Mm-hmm.
Ik lees boeken natuurlijk. Ik zit ook in een schrijfgroep, speciaal voor elkaar gaan een verhaal schrijven.
Uh-huh.
Ik ben voorzitter van een biljartvereniging, maar ik zit niet echt in een discussiegroep.
Nee.
Dat zou ik best wel leuk vinden,
ja,
om over de politiek en over de maatschappij te praten.
Ja. Ik weet ook niet of die groepen er zijn, ik neem aan van wel. Maar...
Ja, er zijn wel, hoe noem je dat, hoe noem je die discussiegroepen die over de politiek of wat ook, kom even niet op die naam, debating clubs, die zijn er wel.
Ja.
Ik weet niet of Leiden een debating club heeft.
Weet jij dat? Nee. Zijn er nog meer dingen die je kunt vertellen, ontwikkelingen over je schrijverschap? We zijn een beetje kort, maar andere dingen hebben we wel weer wat uitgebreider besproken. Maar misschien heb ik iets overgeslagen.
De ontwikkeling in mijn schrijverschap.
Ja.
Kijk, ik heb natuurlijk nu 16 boeken geschreven. Ik ben weer met een boek bezig. Het gaat wat langzamer allemaal. Maar je leert nog steeds wel bij. Ik lees veel natuurlijk romans en dergelijke. Ik zou dan wel eens eigenlijk een soort maatschappelijk-filosofische richting willen, essays schrijven.
Ja.
Maar ja, de tijd is ook een punt.
Ja.
Ik heb natuurlijk een vriendin, ik heb natuurlijk die clubs allemaal.
Ja.
Ik schrijf nu weer een boek en ik schilder ook.
Dus, schildert ook nog? Ja,
bij WPC. Dan je moet ook gaan uitkijken dat je niet uiteindelijk ook verdrinkt in je eigen ambities.
Ja.
En want je wordt ouder en uiteindelijk ook je spankracht, hoe dan ook, wordt wel minder.
Ja.
Dus hoe lang het allemaal nog gaat lukken,
mm-hmm,
dat is moeilijk.
Ja, Volkskrant lezen met verhalen van 100-jarigen.
Ja, dat lezen in de Volkskrant, hè?
Ja.
Dan verbaast mij hoe de mensen toch zo nog zo creatief zijn op hun leeftijd. Dat ze er allemaal nog zo goed in staan.
Nou, nee,
de journalisten zoeken dat wel uit natuurlijk.
Ja.
Maar verbazingwekkend.
Het geeft wel een positief toekomstbeeld, toch?
Ja. Dat is waar. Dat dan als je dus tenminste de kracht en de vitaliteit hebt.
Ja.
Om er nog wat van te maken natuurlijk.
Ja.
Je ziet natuurlijk wel die de blauwe zone, zoals in Okinawa. Ja, die Japanse 100-jarigen, die hebben toch een heel systeem met elkaar, een sociaal systeem.
Ja.
Bewegen, zingen, gezond eten, waardoor ze dat toch allemaal ook makkelijk kunnen, goed kunnen volhouden.
Ja.
Maar niet, ik weet niet of iedereen oud wil worden.
Nee.
Hè? Maar de vraag natuurlijk.
Ja.
Nou, heel veel mensen die hebben natuurlijk een... ja, voltooid levenwens.
Ja.
Dat is natuurlijk... ja, je kan niet eeuwig... kan je natuurlijk altijd maar volhouden.
Mm-hmm.
Dat leven heeft natuurlijk ook best wel... ja, wat negatieve kanten. En dan simpelweg tussen de oorlog en de Oekraïne.
Ja.
Dat kan je best wel aantrekken.
Ja.
En ook in je omgeving natuurlijk. Je familieleden die overlijden en dergelijke. Dus... ja, het optimisme en de spankracht, ja, dat vraagt wel wat.
Mm-hmm.
Vraagt wel wat.
Ja. Goed. Nou, gelukkig hebben we geen zeggenschap over. Het is zolang er geen wettelijke regeling is voor laatste wil.
Wat zeg je dat, hè?
Zolang er geen wettelijke toestemming is voor de laatste wilpil, hebben we er geen zeggenschap over.
Zeker, maar het zal wel moeten. Als de bevolkingstoename zo enorm is.
Ja.
Japan heeft 75.000 honderdjarigen.
Ja.
Dat legt natuurlijk een enorme druk op Japan, op de gezondheidszorg.
Ja.
Nou, ergens komen we tegen grenzen aan.
Ja, ja. Dat we kunnen dragen met z'n allen.
Ja.
Ja. Ik wil even pas op de plaats.
Ja.
Ik heb het idee dat we de belangrijkste aandachtspunten besproken hebben, maar misschien heb ik nog iets niet gezien.
Ja, wat mij nog even tussendoor, had je dan verhalen, wat mij ook wel heel erg interesseert is, en waar werk nu ook wat meer naartoe, de invloed van de technologie op ons leven, op ons mens zijn. Dat vind ik ook een heel interessant onderwerp. Dus gaan wij naar cyborgs toe. Wat gaan robots doen? Gaan wij ons bewustzijn downloaden in andere structuren? Zoals die Harari, die je Israëlische schrijver dus in die boeken beschrijft. Die gaat ook heel ver. Dat hij ook ziet ook wel dat wij de evolutie van het mensenras misschien ergens op een andere spoor terecht komt.
Mm-hmm.
Ook door middel van natuurlijk de ontwikkeling van robots en hele slimme robots.
Ja.
En dan hebben ze het begrip singulariteit, dat de robots ons geestelijk inhalen, dat wij passeren een punt. Noemen we singulariteit, dat wij enorme moeite zullen moeten doen om ons te handhaven.
Mm-hmm.
Of.
Ja.
En dat interesseert me dan heel erg, vind ik ook een heel mooi onderwerp.
Mm-hmm. En daar ga je in de toekomst ook over schrijven.
Ja.
Daar ben je nu al met voorwerk bezig. Met
ik lees er heel veel over.
Ja.
En het is natuurlijk eigenlijk schandalig dat wij natuurlijk als wereld, als mensheid, zo met die technologie bezig zijn, zo geavanceerd zijn. Wij lanceren de James Webb-telescoop, 1,5 miljoen kilometer van ons, om het heelal eens goed te gaan bekijken. En dan laten wij in zo'n situatie in Oekraïne, laten wij al onze voorsprong in technologie en dergelijke, laten wij vallen en komen wij toch terecht in eigenlijk in een soort middeleeuwse situatie, agressor en onderdrukking.
Ja, ja. Ja, ik denk dat dat de ego, de ego zijn die gewoon op spelen, blind.
Die gaan land, maar...
De
knop helpt. De knop helpt.
Je bent nog meer filosoof dan tandarts misschien.
Nou, filosofie vind ik wel heel interessant hoor.
Ja.
Dit wat u nu zegt.
Maar eigenlijk filosofie. Ik vind dat dus eigenlijk de filosofie vaak achter de ontwikkeling in de maatschappij loopt.
Ja.
Je kunt als filosoof allerlei overwegingen hebben en natuurlijk visie op de maatschappij. Maar vaak wordt dat achterhaald. En natuurlijk wat uiteindelijk natuurlijk helemaal, vind ik, dramatisch is dat, laat ik zeggen, de persoonlijk voorbestaan naar de dood, dat dat een onderwerp is wat eigenlijk nog volkomen wordt genegeerd.
Mm-hmm.
De wetenschap heeft er geen geld voor over.
Mm-hmm.
Je kan honderden, duizenden boeken lezen en iedereen draait eromheen, maar
het
begrip spiritualiteit is eigenlijk nog volkomen ondergeschoven.
Ja, en er zit in een hele materialistische
Absoluut.
Stroming op dit moment.
Ja.
En waar geen plaats is voor spiritualiteit.
Nee.
Ja. Oké. Okay. Wat mij betreft...
ik kijk nog even.
Ja, kijk, hoe gaat het nu verder? Jullie gaan dit nu uitwerken?
Ja, we zullen dit even stopzetten als we klaar zijn. Dan, je kan nog even brek zeggen.
En in welk jaar was dat ongeveer?
Wat denk je, welk jaar?
Welk jaar?
Nou, dan moet ik eens even goed kijken. Nou, dat is toch zeker wel... Ja, ik heb 2 keer vrijwilligerswerk gedaan. Dat is eerst in Jeruzalem, in een kliniek waar arme kinderen werden behandeld. Onder leiding van een beroemde mevrouw in Israël, Trudy Birger, is ontsnapt uit Auschwitz met haar moeder. En toen heeft ze bij zichzelf afgesproken, ik ga een kliniek stichten in Jeruzalem. Dat heeft ze ook waargemaakt. Daar heb ik ben ik 10 dagen geweest. En ik was burger van Jeruzalem even. Ging met de bus naar het werk.
Zo.
Ja, en ik ben ook met een aantal Leidse tandartsen naar Kenia geweest. Wij gingen naar Mombasa. Daar werden wij in een resort gebracht. En dan gingen wij met een busje naar de omgeving. Naar een school. Daar hadden wij dan een klaslokaal, hadden wij in orde gemaakt voor te behandelen.
Mm-hmm.
Er kwamen ook dorpelingen, kwamen ook naar ons toe, kiezen laten trekken. En daar is toen ook een kliniekje van hun, van die stichting, van collega Peerdeman, ik ben even de naam kwijt. Die hebben daar ook een kliniekje gesticht. En daar heb ik ook 8 dagen gewerkt.
Ja, ja.
Dat was een bijzondere ervaring.
Ja.
Ja.
Dus rond 2010.
Ja, rond 2010, ja.
Ja.
Dus het is bijzonder geweest.
Wat maakte het voor jou zo bijzonder ook?
Nou ja, je bent natuurlijk in een totale andere cultuur natuurlijk. Je ziet hoe dat leven daar is met die scholieren. Nou ja, dat is natuurlijk op die klas is het ontzettend bazaal, want er zijn nauwelijks boeken. Die kinderen zitten dan met 30, 35 leerlingen in de klas en die juffrouw die zit me wat te vertellen. Dus er kan nog heel wat gebeuren aan het onderwijs in Kenia.
Ja,
dat is allemaal heel bazaal.
Ja.
En ze hebben wel allemaal schooluniformen aan, maar dan zie je dat ook kinderen, die hebben dan de bilharzia ontsteking aan hun benen. Nou, daar wordt bijvoorbeeld niks aan gedaan, dat is ook allemaal wel heel triest. Ja, dus... dat is toch wel interessant om dat te zien en ook te beseffen dat er nog eigenlijk al heel wat werk eigenlijk ligt om dat te ontwikkelen.
Ja.
Ja.
Goed.
Even, deze foto?
Heeft dat is een jeugdfoto.
Ja, mijn jeugd is zo'n jaar of 12?
Nee, dit is, ik denk dat dit is 8 jaar is, 9 jaar.
Oké. Okay. Ja, dus dat is rond 1950.
Ja.
Ja. En dit is iets later, denk ik?
Dit is uit de tijd van de Mospoortkazerne.
Ja,
dit is
Ja. In Leiden.
Mm-hmm.
Als eerste luitenant?
Ja, eerste luitenant, tandarts.
Mm-hmm. Mooie foto. Indrukwekkend.
Ja. misschien even kijken naar...
En had je nog van die...
Waar hebben we het in het begin over gehad?
Ja.
Een van die schilderijen.
Mag ik nog even, heb je daar...
Schilderijen hangen hier in de gang van Cambier.
Ja. Had je deze al?
Ja, die hebben we al, die twee. Okay, ja. Goed zo. Ja, dus dat is eigenlijk het einde van de praktijk.
Ja.
Ja. Ja.
Zullen we even kijken naar het schilderij?
Ja, tuurlijk. Nou ja, ik heb hier wat schilderij van mij opgesteld. Ik heb laatst een tentoonstelling gehad in de... Apothekersdijk?
Ja, Volkshuis.
Oh, Volkshuis.
Ja. Ja. Ik hang nu weer in de BBC in een tentoonstelling, schilderij van mij. Ja.
Leuk.
Ik ben ook lid van de Leidse Mondialen. Onder leiding van Jacob Cambier, Dick Bakhuis van de Brink. Een actieve Leidse schildersgroep in Leiden, de Leidse Mondialen. Die af en toe ook in Leiden ziekenhuizen tentoonstellingen hebben.
Oké. Okay.
Ja. Nou,
dus, zelf schilder je niet in trans, of wel?
Nee.
Nee?
Nee, ik zoek wel onderwerpen natuurlijk, maar niet in trans. Ik kijk naar een beeld en denk ik, oh, dat vind ik interessant, dat wil ik wel doen. Maar het is niet dat ik in trans ben en dat mij beelden overkomen die ik zomaar uit mijn handen laat komen. Nee.
Nee, nee.
En deze zijn ook van jou, hè?
Ja, die zijn ook van mij.
Ja.
En dit is een beetje de stijl van het neosymbolisme. Jacob Cambier. Mm-hmm. Een beetje overgenomen. Ja. Nou, dan kunnen we even kijken in de hal.
Ja. Heb jij nog een foto ervan?
Ja.
Oh, hier.
Daar.
Oh, oké. Okay.
Ja, dit is zijn werk.
Ja.
Zo. Ja. Oh, dat is indrukwekkend hoor. Grote schilderij. Ja. Wat heb je hiermee geprobeerd uit te beelden?
Ja, ook, dat is ook toch weer eigenlijk die symboliek. Vader, moeder, kind. Met een beetje die soort hieroglyfachtige tekens erin.
Ja.
Die blikken en dan uiteindelijk ook weer een beetje door die bewerkelijkheid met die lijnen, geeft hij er toch een hele aparte sfeer aan.
Ja.
Ja, wat willen die mensen tegen elkaar zeggen? Wat is de betekenis? Dat ga je dan een beetje over fantaseren eigenlijk.
Is dit van jou of
van Nee, dit is van jou, van alle Jacob Cambier.
Ja, ik snap ook wat je bedoelt nu met ook wat je net vertelde. Ja. Zo.
Eigenlijk een verschillende stijl zou ik toch denken.
Ja,
zeker.
Dat is een beetje Egyptisch.
Ja, ja, een beetje Egyptische symboliek.
Ja.
Ja.
Oké. Mooi hoor. Ja?
Ja.
Eigen werk.
En hier ook, hè, vader, moeder en kind. Dat is ook bij jou het thema.
Ja, dat heb ik een beetje eigenlijk overgenomen. Ja. Een beetje toch wel die blikken, dat kind wat schreeuwt.
Ja.
Die merkwaardige blikken van die ouders.
Ja.
Die kleuren. Ja, ik werd er wel door geïnspireerd.
Mm-hmm.
Ja.
Je hebt een eigen vorm aan gegeven.
Ja.
Eigen uitdrukking. Ja. Ja.
Hetzelfde. Toch?
Mm-hmm.
Ja, ja.
En deze, wat heb je hiermee geprobeerd? Die rechter.
Ja, dus... dit is eigenlijk het... Ja, iemand wordt met verband eigenlijk helemaal ingepakt. Dan natuurlijk die spijkers die in het hoofd geslagen worden.
Ja.
Dan die angstige blik natuurlijk, die tanden. Ja, dat is eigenlijk, dat staat er eigenlijk symbool voor martelingen.
Ja, ja. Ja.
Dus wat gevangenen, wat de mensheid,
ja, kunnen ondergaan eigenlijk. Dat is die symboliek met het, met dat bloed en die spijkers.
Ja.
En dan krijg je dat verband en dan betekent dat er ook een stuk anonimiteit bij dat slachtoffer is.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk weer symbool voor alle anonieme slachtoffers van radicale regimes en zo.
Ja, een ontmenselijking ook, hè?
Alles. Ja, dat is het. Mm-hmm. Zo. Ik neem aan dat we nu aan het